belijdenis. Het is mooi om een belijdenis op papier te hebben. Een geloofsbelijdenis. Niet onderschrijven, dat is ook belangrijk. Maar ook om het uit te zingen vanuit je hart. Dat gaat het helemaal door je heen. Deze waarheid. Wie God is. Dat Hij zijn Zoon gegeven heeft. Ik wil graag ook de schrift met jullie openen. Het is zo mooi om te aanbidden, te zingen. Maar het woord is zo belangrijk. En er staat in de Bijbel, in 1 Timotheüs 3, daar staat dat elk schriftwoord is van God ingegeven. Er staat in het Grieks pneuma, ingeblazen. Elk schriftwoord is ingeblazen. Adem en geest, dat is pneuma, dat is hetzelfde woord. Geest van God en de adem van God. En bij het schrijven van de Bijbel zijn de schrijvers geïnspireerd, ingeblazen door de Heilige Geest. En als je het schriftwoord, elk schriftwoord. Elk schriftwoord is ingeblazen. Er zijn mensen die willen helemaal ruimte voor de geest en meer van de geest en meer van de geest. En dan zeggen ze, ja de Bijbel, dat is de letter dood. Nee, ja, de letter dood. Maar de geest maakt levend. En het woord van God, in het woord van God is het leven, is de adem van God. Dus als je wilt dat God over je heen blaast, lees een schriftwoord. Amen. Oh, u pakt het nog niet. Nou, dat komt zo, hoop ik. Ik wil graag spreken over de zalving van de Heilige Geest. En wat is zalving? Een woord krijgt altijd een woordwaarde in iedere taal. En dan gaat het, ja, wat betekent het woord zalving? Zalving. Het woordje Christus, Jezus Christus, komt van het Griekse Christos, is gezalfde. Jezus Christus betekent letterlijk, als je het in het Nederlands zou zeggen, Jezus gezalfde. Of we zeggen Messias, dat is het Hebreeuws, ook gezalfde. Jezus van Nazareth, geboren in Nazareth, hij werd ook door de doop in de Heilige Geest, kwam een zalving op hem. En de mensen gingen zien, hij is de gezalfde, hij is de Messias. Dat is zalving en de gezalfde. En wij noemen ons christenen, of niet? Ben je een christen? We zijn christenen. Wij noemen ons naar de gezalfde. Christus betekent gezalfde. Christenen zijn per definitie ook gezalfde mensen. Oh, dat is een beetje, wat moet ik daar nou concreet mee? Nou, we doen daar niet zweverig over, dus gewoon een stukje onderwijs. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we de schrift gaan openen, dus ik wil ook met jullie lezen, eerst uit 1 Johannes. 1 Johannes 2, dat is de brief dus. De brief van Johannes. Hebt u een Bijbel mee? Ja, we worden een beetje verwend tegenwoordig, want het wordt allemaal, alles is vol automatisch. Dat is wel makkelijk. Maar lees zelf de schrift. En ik las gisteren nog een citaat. Ik was uitgenodigd op een profetisch weekend te spreken met een echtpaar uit Engeland, Raymond en Sarah Manuhutu. Er waren verschillende leiders van zo'n 5 kerken uit Amsterdam en omgeving. En we hadden een weekend, een profetisch weekend. En ook over de zalving. Dus vandaar, ik zit nog een beetje in het onderwerp. Ik heb me voorbereid. Ik heb gisteren iets anders gebracht dan vanmorgen, maar zalving en ook vooral ook een profetische zalving is zoiets bijbels, iets wat wij ook nodig hebben vandaag. In ons persoonlijk leven ook, een profetische zalving. Dus 1 Johannes gaan we eerst eens lezen. 1 Johannes 2. Mijn Bijbel is 50 jaar oud en die zit dus met plakband. Maar alles staat er nog in. Ja, laatst miste ik een stukje van de grote verdrukking. Ik dacht, nou ja, dat is ook geen probleem. Of een stukje van de bladzijde. Plak het er weer aan. Ja. 1 Johannes 2. Dus de eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 2. Wil ik graag lezen. En dan vanaf vers 18. Kinderen, zegt Johannes hier. Het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristussen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Want indien ze uit ons geweest waren, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige. En gij weet dat allen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet. En omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loogend dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist die de vader en de zoon loogend. En ieder die de zoon loogend heeft ook de vader niet. En wie de zoon belijdt, heeft ook de vader. Wat u betreft, wat gij van de beginnen gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft wat u van de beginnen gehoord hebt, dan zult gij ook in de zoon en in de vader blijven. En dit is de belofte die hij zelf ons beloofd heeft, het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die gij van hem hebt ontvangen, blijft op u. En gij hebt niet van noden dat iemand u leren, maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen. En waarachtig is en geen leugen. Blijf in hem gelijk ze u geleerd heeft. De zalving is op ons. Door de zalving ontvangen we inzicht. Door de zalving verstaan wij de stem van God. Kunnen wij leugen van waarheid onderscheiden, kunnen we in de waarheid wandelen en blijven wandelen door de zalving van de Heilige Geest. Ik wil ook lezen Handelingen. Handelingen 10, u mag ook even luisteren, dat is één tekst, Handelingen 10, vers 38. Daar zegt de Bijbel over Jezus, Johannes verkondigde van Jezus van Nazareth, hoe God hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. En hij is rondgegaan, weldoende en genezende, allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Hier lezen we van de Messias, van Jezus van Nazareth, dat hij gezalfd werd met de Heilige Geest en met kracht. Zalving is dus ook de kracht van God. Dan lezen we in Jacobus 5, en het is eigenlijk zo jammer dat het eigenlijk een van de weinige dingen is die nog is blijven hangen in kerken. Niet eens in alle kerken. Jacobus 5 lees je, gaan we weer even switchen. Bijzonder hè, dat je de Bijbel leest in de kerk. Dat is mooi hè, dat is een mooie oefening. Ik was laatst ergens hard gesproken. We hebben wel veel uit de Bijbel gelezen. Ik zeg maar, wat je dan doen? Knikkeren of koffie drinken? Dat doen we straks. We lezen uit het woord. Amen. Het woord staat centraal. Het woord is het levende woord van God. Nou, in Jacobus 5 lees je dat als er iemand ziek is enzovoort, al die instructies die Jacobus geeft. Jacobus was trouwens de broer van Jezus. Ja, je moet zeggen halfbroer, want Jezus was geboren uit de Heilige Geest. Jozef en Maria kregen daarna nog meer kinderen. Dat is ook revolutionair voor sommige mensen. Maar dat is wat de schrift zegt. Ik heb geleerd dat de zalving is niet in de mantel, dus die mag je uitdoen. Ik heb eens gezien dat er predikers zijn die met jasjes gingen gooien, want de zalving was op hun jasje. Nou, vooruit. Oh, dat kent u niet. Nou, dus, houden zo. In Jacobus 5 lees je dat als er iemand ziek is, dan mag je de oudsten van de gemeente roepen, de leiders van de gemeente, die zullen een gebed uitspreken en je met olie zalven. Ik heb één keer een protestantse dominee gehad, die kwam en die zei, ja, ik ben gevraagd om iemand met olie te zalven op grond van Jacobus 5. En dat is inderdaad wel helder, alleen ik heb geen olie. En hoe doe jij dat? Ik zei, waar heb je gestudeerd? Hoe lang heb je de Bijbel gelezen? Maar dat is dus een traditie, terwijl het gewoon een Bijbelse instructie is, die verdwenen is. Alleen in de Rooms-Katholieke Kerk is nog het sacrament van het heilige oliesel. Hè? Dan is iemand overleden en dan lees je ook, hij is nog bediend met dit sacrament van de heilige olie. Als een voorbereiding op het sterven. Dat is trouwens wel heel mooi. Dat is ook heel waardig en ik spreek dat uit met alle liefde en respect. Maar dat is dus, ja, vooral bij de protestantse kerk, is dat in het geheel verdwenen, is niet meer aanwezig. En wij hebben dus heel veel Bijbelse waarheden, zijn we gewoon in de loop der tijd kwijtgeraakt. Daar moeten we ook niet moeilijk over doen. Je zegt, ja, maar daar ben ik niet gewend. Nou, dat is niet erg. Daar kun je aan wennen. Je kunt er nu opnieuw aan wennen, dat het erbij hoort. Want ik lees hier niet dat het een voorbereiding is op het sterven, maar dat komt omdat hier een woord gebruikt wordt in het Grieks, die ziekte, dat is een hele ernstige, dodelijke ziekte. Zelfs dan mag je met olie gezalfd worden. Maar dan staat erbij dat het gelovige gebed de lijder zal oprichten en hem gezond zal maken. Dus het is niet een voorbereiding op het sterven, maar juist om de kracht door de zalving van olie, de kracht is niet in de olie, anders hadden we hier een oliekraan staan. Dan werden we wekelijks gedoopt onder olie. Ja, toch? Ja, straks sommige mensen zitten voortdurend onder de olie, maar dat is weer iets anders. Dat is een andere betekenis. Maar olie, ik lees van de discipelen, Markus 6, gaan we ook even lezen. Want dat is zo bij ons weggegroeid, helaas, Markus 6. Wel even opslaan. Dan lees je dat Jezus ook, dat gaat over Nazareth. Hij had heel veel wonderen in Capernaum gedaan. Die plaatsen waren nogal rivalen, er was nogal rivaliteit tussen die twee. Jezus was dan opgegroeid in Nazareth. Trouwens een heel mooi woord, Nazareth, spruit. Alles is ter voorbereiding van de Messias, weet je dat? Dat is zo fantastisch. Maar Jezus van Nazareth, hij ging rond. En weldoende, hij was gezalfd met kracht en hij kwam in Capernaum, heeft hij heel veel wonderen gedaan. Zelfs het dak van het huis van Jezus werd opengebroken. Ze zochten hem, ze wisten niet waar hij was thuis. En toen bracht ze de zieken, het dak werd opengebroken. Hij had nog geen zonnepanelen waarschijnlijk, dus dat ging wat makkelijker. En als je daar bent, dan snap je dat ook wel. En de zieken werd in het huis van Jezus, werd hij voor zijn voeten en al die wonderen in Capernaum. En dan komt Jezus in Nazareth. En dan zeggen de mensen zo. Hij komt in de synagoge. Hij leest de boekrol. En dan zeggen ze, doe de wonderen. Die wonderen die je in Capernaum hebt gedaan, hebben we van gehoord. Doe die wonderen ook hier. Dus ze willen gewoon even, ja, circus of zo. Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Maar dan staat er dat Jezus zijn zalving, zijn kracht niet kon uitoefenen. Hij kon geen enkele kracht doen. Staat er in Markus 6, vers 5. Alleen genas hij enkele zieken door handoplegging. Een paar. Dus er was een belemmering voor de zalving, voor de uitwerking van de kracht van de Heilige Geest, doordat de mensen ongeloof hadden en een verkeerd verwachtingspatroon. En Jezus wil even wonderen. Moest maar even een paar wonderen doen. Zo ga je niet met God om. En Jezus, dat staat hier dan ook, alleen enkele mensen kon hij genezen door handoplegging. Dus het is ook heel belangrijk hoe open wij zijn voor de kracht van God, voor de zalving van de Heilige Geest. Ik heb een definitie voor mezelf, die gebruik ik al jaren. En ik vind hem nog steeds goed. Hij mag verbeterd worden natuurlijk, maar ik vind zalving is de werkzame aanwezigheid van de Heilige Geest. Zalving is de werkzame aanwezigheid van de Heilige Geest. Als je christen wordt, Dan gebeurt dat door de Heilige Geest. Die overtuigt je van zonde. Je beleidt je zonde. De Heer komt in je wonen. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest komen in je wonen. Christus, de gezalfde, komt in je wonen. Jij wordt ook een volgeling van de gezalfde. Jij wordt ook gezalfd, want de Heilige Geest woont in je. Dus je leest, als we even verder gaan dan, in datzelfde hoofdstuk van Marcus 6, van Jezus. Die werd uiteraard hier helaas beperkt in de uitoefening van zijn bediening. Maar dan stuurt hij zijn discipelen erop uit, Marcus 6 vers 12 en 13. Lees het even met me mee. Marcus 6 vers 12 en 13. En dan staat er dat ze dus werden uitgezonden door Jezus. Zij vertrokken, de discipelen van Jezus, ze vertrokken en ze predikten dat zij zich zouden bekeren. Dat was de opdracht. En zij dreven vele boze geesten uit en zij zalfden vele zieken met olie en genazen hen. Ook de discipelen zalfden met olie. Er was geen voorbereiding op het sterven. Dat was een... en ze genazen. Hier lees je dus gewoon dat Jezus ook de discipelen uitzendt om mensen met olie te zalven. En de zieken te genezen. Dit hoort bij de volgelingen van Jezus Christus, want zij waren ook christenen. Volgelingen van de gezalfde. En waarom zijn wij dat kwijtgeraakt? Het moet weer terug. Je moet het Bijbelse waarheden nooit overaccentueren, maar als iets bijna aan het verdwijnen is, dan mag je daar wel eens een vergrootglas op zetten, om het gewoon weer in balans te krijgen. Het hoort er helemaal bij. Het hoort er volledig bij. En ik had in de voorbereiding naar dit profetische weekend, had ik zelf uitgedaan. Ik vind trouwens, als je eentje vasthoudt, stereo. Oké. Nou, doen we hem even uit. Ja, soms gaat het batterijtje op. Dat is een waarheid die ook voor onszelf geldt natuurlijk. De zalving van de Heilige Geest, lees je hier. Die opdracht kregen ook de discipelen om mensen met olie te zalven. Dus waarom doen we dat eigenlijk niet? Dat hoort er volledig bij. Als we mensen dopen, is er kracht in water? Nee, natuurlijk niet. Er is geen kracht in water. Maar het is ook niet alleen maar een ritueel of een symbool. Maar de kracht is in de zalving, de werkzame aanwezigheid van de Heilige Geest. Daar gaat het om. Als je mensen doopt, als je mensen zalft met olie, dan is niet de kracht in olie, maar in de werkzame aanwezigheid van de Heilige Geest. Dan is er kracht. Ik had het gisteren ook. Er is ook een profetische zalving, lezen we in de Bijbel. Een profetische zalving. Oh, het is een nieuwe microfoon. Die gaat vanzelf uit. Had ik nog niet ervaring mee. En in die profetische zalving is onderwijs over nodig. Er is ook een zalving voor onderwijs. Ik wil wel even een paar voorbeelden gewoon uit de Bijbel geven. Er staat dus dat wij als christenen ook een zalving ontvangen. Jezus werd gezalfd. Hij was en is de Messias, de gezalfde. Er zijn niveaus van zalving. Zalving moet ook groeien. Je leest van David, hij werd eerst gezalfd met olie, Samuel. En toen groeide hij. Ja, er gebeurde nog niet zo heel veel, hij was gezalfd. Jij bent de geroepene, je bent aangewezen. Nou, hij ging gewoon door met schapen, met herder te zijn. En toen vroeg zijn vader van, hey, wil je brood brengen naar je broers? Het is de oorlog, dus een of andere reus. Het is weer een Goliath, die roept te vloeken en te schreeuwen en... En ze zijn in het leger, je broers. Wil je een beetje brood brengen? Nou, oké. Hij was al gezalfd, maar hij bracht gewoon brood. Voor zijn broers. Gewoon dienen. Gewoon doen wat je moet doen. Na een zalving moet je niet denken, nou, waar is de stoel? Dan ga ik zitten, dan ben ik de koning, dan ben ik de gezalfde. Nee, natuurlijk niet. Dus hij werd gezalfd, hij ging naar zijn broers. En toen hoorde hij deze reus, deze vreselijke vloeken uitspreken. En er was niemand die het op... Iedereen was een beetje geïntimideerd. Er was wel een koning trouwens, dat was Saul. Dat was een hele grote man. Spierballen. Je hebt ze niet gezien? Hier zijn ze ook. Ik ben niet zo groot, maar Saul, die was een hele imposante man. Hij was knap van uiterlijk. Ja, wat een knappe man is, weet ik niet. Ik zou het niet weten. Maar hij, dat zegt de Bijbel, hij was hele... Dus hij was de koning, hij was de gezalde, hij had het moeten doen. Maar niemand, ja, iedereen was... Dus David, die komt daar. En dan zegt hij, want hij had een zalving ontvangen. En die zalving groeide en groeide en groeide. En hij dacht, die Goliath, en hij ging naar de beek. Hij wist hoe hij met steentjes moest werken. Even een schaap corrigeren. Herders zijn, voorganger zijn is heel mooi. Je moet gewoon goed kunnen slingeren. Hey jij, kom op, niet te ver weg. Dicht bij de kudde blijven. Hier is het gras, hier moet je, daar niet, moet je niet zijn. Dat is voorgangerschap. Ik heb het 44 jaar gedaan. Nu ben ik zendeling. Dat zeg ik vaak. Maar goed. En weet je, deze David, die nam het dus op. En door die zalving die hij had, nou, u kent het verhaal, werd deze... reus, hè? Toen David eraan kwam, jij kleintje, wat denk je wel wie je bent, wat kom je doen? In de naam van de God van hemel en aarde, ik zeg het even zo in eigen woorden, vat ik het samen, u kent het verhaal. En deze steen kwam en trof deze reus, en, weet je, en toen ging heel het volk juichen. Hey, ja. Nou, en waar was hij nou voor gekomen? Brood brengen voor zijn broers, gewoon dienen, gewoon meehelpen. Misschien denk jij wel eens van, ja, wat moet ik nou doen? Wat doe ik? Is dit nou zo belangrijk? Ja, heel belangrijk. Gewoon dienen in het huis van God. En later lees je van David dat hij gezalfd werd, dat was de tweede keer, werd hij gezalfd door alle oudsten, de leiders van Israël. Dus toen was er een groei in zalving. En werd hij dus ook erkend en meer groeide hij in zijn autoriteit en in zijn bediening. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. Er is een zalving van wedergeboorte, als je opnieuw geboren wordt, als je christen wordt. Een zalving bij de geestesdoop. Er is een doop met de Heilige Geest, waarin je helemaal wordt ondergedompeld in de Heilige Geest. Dat is ook een zalving. Er is een profetische zalving, ook profetische zalving als er muziek is. Haal mij een citerspeler en dan komt de profetische zalving. Gistermiddag hadden we dat ook. Ik heb echt, dat heb ik al jaren... Mensen die mij kennen weten het wel. Als ik in een andere plaats ben en ik bid voor mensen, profeteer, of, dan heb ik heel vaak een woord van kennis, maar soms ook een profetisch woord. Dat was gisteren ook zo. Ik zal het niet in detail vertellen. Ik zou het wel willen zeggen. Maar dat was een hele bijzondere ontmoeting. Dus het was een... Juist als je bidt voor mensen die je niet kent, en dat doe je dan in aanwezigheid van leiders die de mensen wel kennen. Want profetie is onvolkomen en moet altijd getoetst worden. Maar een profetische zalving is zoiets heerlijks, zoiets moois. We hebben dat nodig. Er is een zalving voor genezing. Er is een zalving voor onderwijs. Er is ook een zalving van troost. Wil ik toch even lezen. Ook in Marcus. We zijn nog in Marcus als je je Bijbel nog open hebt. Dan gaan we even verder. Marcus 14. Marcus 14. Dat is een zalving van troost. Niet alleen kracht, maar ook troost. Marcus 14, vers 8. Daar lees je namelijk over, even het verband even zien, voorbereiding. Of Pascha, de maaltijd enzovoort. En dan was Jezus in Bethanië, in het huis van Simon, dus Melaatse. En terwijl hij aanlag, staat hier, dat is 14, Marcus 14 vers 3. Terwijl hij aanlag, kwam er een vrouw binnen met een albasten kruik vol van kostbare nardusmirre. En ze brak de albasten kruik en goot die over zijn hoofd. Sommigen spraken verontwaardigd tot elkaar. Dat is heel gek, als God beweegt, als er iets moois is, er zijn altijd mensen, ik ben het hier niet mee eens. Nou, succes. God zegen. Tot ziens. Want, Ja, ze hebben altijd een beter idee. Deze mirre had voor meer dan 300 schellingen verkocht. Er was ook, waren ook een paar Nederlanders aanwezig, geloof ik. Dat is veel te veel geld. En dat hadden we aan de armen moeten geven. Oh, hoe nobel. Wat een goed idee. Dat trapt iedereen in, toch? En ze waren zeer verstoord tegen haar. Wat heb je nou gedaan? Heb je Jezus gezalfd? Weet je wel wat dat kost? Dan had je moeten verkopen en de arme mensen moeten geven. Andere mensen kunnen je altijd precies vertellen wat jij moet doen, hè? Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Maar Jezus zei, laat haar begaan. Waarom val je haar lastig? Ze heeft een goede daad aan mij verricht. De armen heb je immers altijd bij je. Je kunt ze hun wel doen wanneer je maar wilt. Dat is op zich natuurlijk niks mis mee. Maar dat was een truc. Dat is een beetje manipulatie. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan wat ze kon. Van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd. Voor de begrafenis.
Wow.
Wat een les. Jezus werd gezalfd door deze vrouw. Als een voorbereiding van troost. Van kracht. Voor het lijden dat voor hem stond. En dan zegt Jezus voorwaar. Ik zeg je, overal waar het evangelie verkondigd zal worden. Over de hele wereld. Zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden. Nou, ik heb het vanmorgen ook over haar. Jezus zegt, wat zij nu heeft gedaan, over heel de wereld zal deze daad herinnerd worden. Halleluja. Dat is een les voor ons. Er is ook een zalving van troost, van kracht. Dus denk niet alleen als je zalving is, ook voorbereiding op het sterven, of zalving is een genezing of bevrijding, maar gewoon soms ook vertroosting, gezalfd worden. Wij doen dat meestal na afloop van de dienst. Dat hebben we onlangs ook nog wel gedaan. Gewoon iemand zalven. Weet je, en dan raakt God, het is de werkzame aanwezigheid van de Heilige Geest. Dan raakt God mensen aan. Dan verandert er iets. Het is zo mooi om te zien. Er is ook een zalving van onderwijs. Een zalving van troost. Een zalving van kracht. Lees je heel sterk. Ik heb gisteren dat nog verteld en ik hoop... komende woensdag naar Roemenië te gaan. Dan kom ik al een jaar of 20, niet elk jaar, maar toch wel bijna elk jaar. Nee. En ik heb eens meegemaakt, dat was 20 jaar geleden. Nee, iets, het was niet de eerste keer. Misschien de tweede of derde keer. Dus zo'n 17, 18 jaar terug. Ik geloof dat Vivian toen ook mee was. Was in opleiding als verpleegkundige. We gingen met een team van De Hoop Dordrecht. Dat is een evangelisch ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis. Gingen we met zo'n 40 drugsverslaafden die net in opvang waren. Naar Roemenië om te werken onder gypsies. Gewoon mensen die arm zijn, die het zwaar hebben. Roma en Sinti. Hè? Woord gypsy slaat nergens op, want gypsy... refereert aan Egypt. En daar komen ze helemaal niet vandaan. Ze komen allemaal uit India. En ik heb een bewogenheid voor deze mensen. Maar goed, we gingen daar naartoe. Overdag gingen we werken. Huisjes bouwen, scholen bouwen. Dat hebben we jarenlang gedaan. En dan 's avonds hadden we samenkomsten. Met een aantal gypsy pastors. Op een gegeven moment noemden ze mij ook gypsy pastor. Nou, ik vind het goed. Ik vind dat een erenaam. Maar ik weet nog, wij kwamen toen een keer... En er was zo'n doorbraak van kracht. Het was heel, heel zwaar. We deden dat vaak in de zomer. En we kwamen aan. Het was zo heet. Ik hou van de zon. Maar het was zo bloedheet. Het was meer dan 40 graden. En het had... Het is in het noorden bij Oradia. Net daaronder ligt een dorpje Tinka. Ik hoop er volgende week naartoe te gaan. En daar hadden we een heel project. Van huizen bouwen. Van... kozijnen die geschilderd moesten worden. Dat werd ook gesubsidieerd door de EU. Maar goed, als voorbereiding van het lidmaatschap van Roemenië, weet ik nog. Dus daar werkten we aan mee. En 's avonds hadden we diensten. Maar we landden, we kwamen aan. Het was toch niet gelijk een deken op je, niet normaal. En er kwamen de voorgangers en die zeiden... Oh, pastor Jacob, is God ons vergeten? Het heeft al 3 maanden niet geregend hier. is God ons vergeten. We zijn al arm, we hebben al haast niets te eten. En alles op het land, het verdroogt, we kunnen niet oogsten. Het is droog en droog, er komt geen regen. Is God ons vergeten en we bidden. En ja, wij bidden niet om regen, wij bidden om zon. We krijgen genoeg water hier in Nederland. Dus dat kun je haast niet voorstellen, maar dat is natuurlijk wel zo. Nou goed, toen hadden we s'avonds diensten. En ik weet nog heel goed, toen die ene avond in dat dorp was ik aan de beurt om te prediken. Waren we met 3 voorgangers en waren daar zo'n week. Dus om beurten brachten we het woord. En heel geleidelijk aan komen er steeds meer mensen. En er was een zalving van kracht. Ik heb zoveel wonderen zien gebeuren. Die heb ik nooit meegemaakt in Nederland, nooit. Maar ik heb ze wel meegemaakt. Dus ik weet dat het er is. Een zalving van kracht, een zalving van genezing. Ik weet nog, er was een doofstomme jongen. Ik geloof dat Vivian daar ook bij was. Ik zei, kom maar eens naar voren. Je had nooit gesproken. En ik zag ook dat het een geest was. Hij zei, jij doofstomme geest, uit deze jongen, in de naam van Jezus. En hij begon te spreken. Die geest ging eruit. En ik zei, mama. Mama, hij sprak mij na. Ja, waar haal ik dat vandaan? Ik had geloof. Dat is zo mooi om te zien. En hij werd echt totaal genezen. Het was zo ontroerend mooi. Ik was blij dat mijn dochter erbij was. Want anders denk je misschien, ja, die Jacob begint nu sterke verhalen te vertellen of zo. Maar, yes. Het is een heel... Maar dat heeft mij zo aangeraakt. En omdat ik er volgende week weer naartoe ga, naar dat dorp, dacht ik, ach jongens, wat was dit een doorbraak van kracht. Maar weet je, ze zeiden toen, ja, maar er zijn nog meer kinderen die doofstom zijn. Dus je brengt ze allemaal. We hebben de hele tijd gebeden. Er was een vrouw, weet ik nog, rechts over mij, die zat in een rolstoel. Ik kreeg geloof. Want als je zo God ziet bewegen, dan krijg je geloof voor alles. Als de hemel naar beneden komt, is alles mogelijk. Dat is echt waar. Dus ik ging naar haar toe. Ik zei, in de naam van Jezus, sta op en wandel. En ze kwam uit de stoel. En toen was er dus een genezend wonder. En de mensen worden dan wisten niet wat er gebeurde. Inmiddels was de schare aangegroeid. Je begint met 60 mensen, 70 mensen. Dat is in de open lucht natuurlijk. En dus God was hen niet vergeten. Het was een openbaring van kracht. En ik weet nog, op een gegeven moment waren er zeker zo'n 500 mensen. Ik deed een uitnodiging voor bekering. Kom tot geloof, want dat is het belangrijkste. Niet de wonderen, niet een geest die uitgaat. Het allergrootste wonder is dat je een christen kunt worden. Dat je zonden vergeven worden. Dus ik deed een uitnodiging. En ik weet nog heel goed, toen ik die uitnodiging deed, toen opeens kwamen er 30 koeien. Die kwamen naar voren. Ik denk, zelfs het vee komt tot geloof hier. Wat had ik nog nooit meegemaakt. Maar daar is het heel te doen gebruikelijk. De koeien komen dan thuis. De zon, ik weet niet precies hoe laat het was. En een koe weet precies waar die woont. Elk gezin heeft 1 koe, of 2. En die komen gewoon... Die komen eraan schokken. Ik had net die uitnodiging gedaan. Ik denk, wat een verstoring van de dienst. Maar dat maakt niet uit. Het maakt gewoon niet uit. De zalving die was er. Mensen. Komt de koe binnen? Nee, dat nog niet. Maar echt waar. En ik heb een tijdje gekeken. Wat gebeurt hier? Nou, want de mensen zelf. Die keek niet op of om. Dat vond het heel normaal. Dus de koe gaat precies. Hij weet precies. Straatje zo, links, rechts. Elke koe wandelt naar zijn eigen adres. Nou, dat was heel bijzonder om te zien. Maar toen deed ik dus die uitnodiging, kwamen mensen tot geloof. Echt waar. En inmiddels, het was ja, 400, 500 mensen. En er was zo'n kracht. Ik heb ook gebeden voor de doop in de Heilige Geest, kan ik me herinneren. Voor mensen die echt de kracht van God nodig hadden. En weet je, als de hemel open is, dan heb je niet een liturgie van hoe laat moet ik stoppen. Maar dat is haast niet te stoppen. God is unstoppable, hè, hebben we gezongen. Nou, het is niet te stoppen. Een zalving van kracht en van bewogenheid. En weet je, op een gegeven moment kwam was het 11 uur of zo, kwam een politieagent naar ons toe op het podium en zei... Nu moet je wel stoppen. Oh, oké, stoppen. We moeten stoppen. Ja, het is 11 uur. Goed, nou, toen zei ik tegen de mensen, we gaan de dienst straks afsluiten. Maar weet je, als het hele dorp is uitgelopen, dan is het zo moeilijk om te stoppen. Echt. En er was zoveel vreugde en zoveel. En toen zei ik, oké, we gaan afsluiten. Ik geloof dat ik het ongeveer zo heb gedaan. En toen heb ik gezegd, weet je, God is jullie niet vergeten. De God die zonden vergeeft, die zieken geneest, die mensen doopt met de Heilige Geest. Diezelfde God kan vanavond regen geven. Er waren twee andere voorgangers die gingen een beetje in hun Bijbel lezen. Die zeiden, wat gebeurt er nou? Ik had zo'n geloof, ik sprak het uit, was profetisch. Was echt, ik zei, God gaat vanavond regen geven. Zo heb ik het zelfs gezegd. Nou ja, u kent mij wel, ik ben een hele nuchtere Groninger. En er is ook niet een tegenstelling. Het is het bovennatuurlijke. Weet je, het is heel mooi om zo te dienen en te prediken. Het is het mooiste wat er is, want God doet het werk. Wij doen ons best en God doet de rest. Zegt Maria altijd. En dat is waar. Dus ik zei, maar weet je wat we moeten doen? We moeten ons allemaal tot God wenden. Want God is jullie niet vergeten. Laten we knielen, laten we bidden. En weet je, al die 500 mensen, iedereen ging knielen. Iedereen. Er was een soort restaurantje, er was een kelner zo, die liep zo. Die zette zijn dinges neer, die ging ook knielen. Zelfs die politieagent die was gekomen, die ging ook knielen. Die zette zijn pet af, die ging knielen, die ging meebidden. Iedereen. O God, u hebt ons niet vergeten. U bent de levende God. Help ons, Heer. En ik zou de dienst stoppen, maar dit was ook weer niet te stoppen. Het ging maar door. Oh, ja, ik probeer dit een beetje terug te halen en jullie te vertellen, maar dit is zoiets wonderbaarlijks om mee te maken. Zo'n zalving van kracht. Dit heb ik in Nederland nooit meegemaakt. Ja, wij hebben regen, we hebben zon, we hebben medicijnen, we hebben... Ja. Onze koeien die staan buiten en dat gaat dan allemaal vol automatisch. Ja, dus, toch. Hebben wij zo God nodig? Ja, wij hebben ook God nodig. Want het is een beetje anders hier bij ons. Maar goed, ik wil volgende week nog naar het dorp kijken of die kelder er nog is. Misschien kom ik de agent ook nog weer tegen, ik weet het niet. Maar we gingen toen terug. Het was een eenvoudig hotelletje waar we sliepen. Ook met alle medewerkers van De Hoop, van het ziekenhuis, van de artsen, psychologen, verpleegkundigen. Die gaan dan natuurlijk mee met zo'n heel team. En we waren nog maar net op onze kamers. Toen kwam er iemand, klopte en die zei, hey, kijk, kom. Het begon te sputteren. En daarna ging regenen en regenen en regenen. We hebben onze shirts uitgetrokken. We hebben gedanst in de regen. De regendans hebben we gedaan. Oh, de hele nacht door heeft het geregend. En de volgende dag zeiden, er was gewoon opwekking daar in dat dorp. Echt waar. Toen dacht ik, ja, morgen moeten we weer onze volgende samenkomst hebben. Maar ja, we hebben onze projecten. Dus we gingen weer naar een ander dorp. Ik lees zelfs van Jezus, die ging van dorp naar dorp. Maar soms wil je gewoon even ergens blijven. Gewoon. Er was zo'n, die avond, zo'n zalving. De werkzame aanwezigheid van de Heilige Geest. Weet je. En ik denk dat wij dit nodig hebben. Wij leven in een tijd dat wij voorgelogen worden. We krijgen folders van moslims in de bus, dat de Messias al gekomen is. Dat wordt hier verspreid in Groningen. Sommige gemeenteleden hebben het al ontvangen. Hoe wil je de derde wereldoorlog overleven? Nou, dan moet je moslim worden. Dus moslims komen nu uit hun huizen. Die komen bij jou aan de deur en die komen een foldertje brengen. Weet je, wat wij nodig hebben als christenen is de zalving van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest. De waarheid. Maar er is maar één waarheid. Ik was onlangs op een voorgangersbijeenkomst en daar werd verteld dat... het gaat om de genade. Genade, de waarheid. Ach, dat komt dan later wel. Maar ik dacht later, wat een waanzin is dit. Want als je een halve waarheid hebt, dan is er überhaupt geen genade. Er is alleen maar genade als er waarheid is. De waarheid. Kijk, moslims mogen liegen. Dat is takia, heet dat. In die folder staat ook dat islam, het woordje islam, betekent vrede. Ik heb het foldertje in mijn tas. Ik kan het je laten zien. Arie en Anna kregen het ook in de bus. Die hebben het ook meegenomen. Nou, dat is waanzin. Islam betekent onderwerping. En dat is een Arabisch woord, islam, onderwerping. Maar het Hebreeuwse woord, Salem, dat betekent vrede. Ja, welke Nederlander weet dat? Dus we worden gewoon voorgelogen. En wat wij nodig hebben, is dat we de schrift kennen, dat we het woord van God kennen. En dat wij echt gezalfde christenen zijn. Een christen moet überhaupt gezalfd zijn, want dat is de naam die we hebben. En weet je, ik kijk ook nu naar de klok. Ik voel aan mijn maag dat koffie, ik wel een kopje koffie wil. Dus we gaan ook straks de dienst afsluiten. Maar ik heb olie meegebracht. Ik heb hier gewoon olie. Er komt gelukkig geen politieagent zeggen dat ik moet stoppen. Maar ik heb olie meegebracht, gewoon om ook jullie de gelegenheid te geven. De kanadendienst, dat gaat niet om. Maar de discipelen zalfden, ze predikten het evangelie en ze zalfden de mensen met olie. Dat hoort bij de prediking van het evangelie. Misschien zegt hij, nou, dit is wel een beetje nieuw voor mij. Nou, dan, dat werd dan tijd. Want dit hoort er gewoon bij. Kijk, wij doen het niet zondag aan zondag dat wij hier... maar het is gewoon, het is een onderdeel van prediking, van de praktijk die erbij hoort. En niet alleen in een evangelisatiesetting, zoals zo'n project in Roemenië of zo. Het hoort gewoon bij de kerk, bij elke lokale kerk. Dat je de oudsten mag roepen als er ziekte is, als er troost nodig is. Ook bij de verkondiging van het evangelie, de zalving met olie. En daarom zou ik gewoon willen vragen, we nemen daar een kort moment voor. Als jij met olie gezalfd wilt worden, ik wil je vragen, misschien wil je gewoon even de citer. Ik zie daar een citer staan. Het snarenspel. Misschien heb je troost nodig, heb je kracht nodig, heb je wijsheid nodig. Weet je, de mensen werden in de Bijbel, lees je ook, dat ze bij het maken van de tabernakel hadden mensen de zalving nodig van de Heilige Geest, gewoon om kleden te maken. Je hebt ook een zalving van de Heilige Geest voor praktische taken, om ze goed in wijsheid van God goed uit te oefenen. Zalving is niet alleen maar iets van, je zegt, oh, dat doen de ouderlingen van de kerk. Nou, jij hebt zalving nodig, ook in je beroep, in de uitoefening van je beroep, in je vakmanschap. Dat zou ik zoveel voorbeelden van kunnen geven. Muziek moet ook gezalfd zijn. Dat wil zeggen, muziek moet de werkzame aanwezigheid van de Heilige Geest brengen. Daarom is het zo mooi dat we zo'n team hebben. Daarom is het zo mooi dat er vanavond om 5 uur begint de school voor aanbidding. We willen een gemeente zijn die groeit, want je moet ook groeien in de zalving. Daar moeten we het er af en toe over hebben. Moeten we het gewoon zeggen, wat zegt de Bijbel? Lees het ook vooral zelf, daarom geef ik al die teksten. Lees het zelf, het hoort erbij. En je mag het ook uitoefenen, niet alleen na de dienst. Dat doen we trouwens regelmatig wel met mensen bidden, mensen met olie zalven. Of je gaat naar een ziekenhuis en je zalft mensen. Maar ook voor kracht om morgen naar je werk te kunnen gaan. Voor troost. Dus ik wil vragen, laten we eens gaan staan. En ik wil bidden, Heer, kom met uw zalving, kom met uw Heilige Geest. Heer, wij zijn hele nuchtere mensen. En dat willen we ook vooral blijven, maar wij hebben zalving nodig. We hebben de zalving en de kracht van de Heilige Geest nodig. In ons huwelijk, om onze kinderen op te voeden, om naar school te kunnen gaan. We hebben kracht nodig, de kracht en de zalving van de Heilige Geest. En ik zou je gewoon willen vragen, als je met olie gezalfd wilt worden, ik wil ook het leiderschapsteam vragen om mij te helpen. Kom dan naar voren en we zullen je met olie zalven. Hier is olie. We willen daar gewoon kort een moment voor nemen, om je te zalven met olie. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Schroom niet. Mag ook gewoon even gaan zitten. Relax gewoon. We nemen nog even rustig 10, 15 minuten de tijd. Om gezalfd te worden met olie. Gezalfd te worden, aangeraakt te worden met de Heilige Geest.